Mijn eerste stap was toen naar de ortscommandant toe gegaan om zo mogelijk een vrijstelling van vordering te krijgen op het vervoermiddel waar ik mee zou gaan, om tenminste enige garantie te hebben voor een behouden thuiskomst en waardoor ook de verhuurders misschien iets toeschietelijker zouden worden. Maar ik kon daar pas om 3:30 terecht. En enigszins ontmoedigd stond ik op straat met iemand over het geval te praten, toen een typiste van de zaken toevallig bijkwam en een heldere ingeving kreeg. Zij had een onderbuurman wiens broer in Oud-Loostrecht een klein wagentje op wielen moest hebben, dat je achter je fiets aan kunt hangen. Ze moest nog even een paar boodschappen doen, maar die liet ze dan maar even achterwege, omdat ik voor 4:00 moest weten waar ik aan toe was. Intussen kreeg ze nog een ander idee en we stapten samen naar een expeditiebedrijf. Daar bleken ze weer connecties te hebben met een vervoersonderneming van de Amstelbieren, die weer auto's lieten rijden voor het Rode Kruis. 'S Nachts brachten die auto's levensmiddelen en goederen naar Apeldoorn voor de evacuees. Met zo'n auto zou ik kunnen meerijden met het wagentje dat ik eventueel zou krijgen. Alleen moest ik dan nog even gaan naar de directeur van de incassobank, die later voorzitter bleek te zijn van het Rode Kruis in Hilversum, om daar een vervoersbewijs te krijgen. Na 30 minuten had ik ook dat in mijn zak, met de boodschap om nog even naar het secretariaat te gaan, alwaar een stempel het papier nog officiëler zou maken. Inmiddels had ik al naar huis opgebeld, omdat het toen tegen 4:00 liep, dat wanneer Flip opbelde gezegd moest worden dat ik in ieder geval de volgende dag in Velp zou zijn. Hoe dan ook, en dat ze er rekening mee moesten houden dat ik er misschien al 's morgens om 7:00 zou zijn. De typiste liet tegen 4:30 weten waar die broer van de onderbuur woonde. In Oud-Loostrecht op de Noodweg. Waarschijnlijk, maar niet zeker, D85. Dus weer op de fiets. Het was niet D85, maar 84, dus niet zo ver uit de buurt. De man keek vreemd op. Hij had inderdaad een aanhangwagentje, maar juist vanmorgen was de enige politiefunctionaris van het dorp ernaar komen vragen om het de volgende dag te lenen voor zijn zieke vrouw die uit Laren gehaald moest worden. Als ik het dus met hem op een akkoordje kon gooien, dan vond de broer van de buurman het best. Waar de politieman precies woonde, wist hij wel niet, maar ik moest maar rechtuit rijden en de bocht volgen en bij de brug ergens iemand vragen. Het was inmiddels al 6:30 en voor 8:00 moest ik met een vervoermiddel thuis zijn, want na 8:00 mag je niet meer op straat. Het geluk was met me, want na een paar 100 meter fietsen reed ik een politieman achterop die de juiste man bleek te zijn. Alleen hij was niet te bewegen om zijn plan voor het mijne te laten wijken. Alle moeite was dus tot nog toe vergeefs geweest. De politieman verwees me wel naar een man in Hilversum, wonend tegenover het kerkhof, een nummer wist hij natuurlijk ook weer niet, die van de zomer wel eens met een invalide wagentje had gereden. En die wist misschien wel te vertellen waar of hij dat toen de tijd vandaan had. Wel bemoedigend zoiets, wanneer het al tegen 6:00 loopt en je nog in Loostrecht zit zonder iets. Het adres tegenover het kerkhof vond ik met enige moeite, maar meneer was niet thuis en mevrouw wist niet waar ze dat wagentje toen dat tijd vandaan hadden. Maar het was ook een karretje om te duwen en niet om achterop zelf te fietsen. Dat liep dus weer op niets uit. Een goede suggestie was anders om eens in het oude mannen- en vrouwentehuis te informeren, daar vlak in de buurt, het Carolushuis. De moederoverste, die van tafel gehaald moest worden, was zeer begaan met het geval. Verklaarde dat zij ook alleen maar handwagentjes hadden, maar ze zou het aan de wijkverpleegster vragen. Die wist echter geen patiënten in de buurt die iets dergelijks hadden. Ze belde nog het ziekenhuis op, maar dat kon ook niet helpen. Mevrouw Krijns had ook al geprobeerd bij de GGD, zonder succes. Maar gelukkig herinnerde zich een van de zusters dat er zondags altijd een invalide dame in de kerk kwam met een aanhangwagentje achter een fiets. Maar ja, hoe die heette en waar die woonde, dat wist niemand. Maar het moest vlakbij in de buurt zijn. De klok sloeg 7:00. De zuster in kwestie ging mee de straat op om naar het adres te zoeken. 2 straten verder en het eerste huis waar we aanklopten bleek het juiste te zijn. Natuurlijk mochten we het karretje gebruiken. De zoon des huizes zette de pen om het wagentje te bevestigen van zijn fiets over op de mijne. En om 7:30 was ik thuis met een vervoermiddel en wat voor eentje. Fien zou zich geen beter kunnen wensen. Wat er dan eventueel nog aan bagage over zou zijn, Flip had gezegd dat ze niets meer over hadden en dat alles verbrand was, dat kon dan wel achterop onze fietsen gebonden worden. Om 11:15 ging ik toen voorbereid op een lange tocht naar de laadplaats van de auto. Vlak voordat ik er was, plofte een band van het karretje. Dat begon goed. Enfin, dat kon ik in Apeldoorn wel plakken. De auto was al volgeladen met zakken meel, een 10-tons truck, zodat mijn karretje achterop gebonden moest worden en mijn fiets voorop. En ikzelf kon op de meelzakken gaan liggen, waar nog 1/2 meter ruimte was tot aan het dekzeil. Om 12:30 s'nachts begon de rit. Hobbelend en schokkend en af en toe heel onverwachts krasten scherpe takken schurend over het dekzeil, waar je helemaal niet op verdacht was. Om 3:30 waren we op de plaats van bestemming, de hoofdpost van de Apeldoornse luchtbescherming. De chauffeur en de dragers gingen hun stroozakken opzoeken en ik hing een beetje te praten bij de wacht, die inmiddels weer op zijn geïmproviseerd bed was gaan liggen. Hij vertelde de ellendige verhalen van het oppikken van mannen om te gaan graven aan de IJssel. Niemand had aan die oproep gehoor gegeven, waarop een 40-tal gevangen mannen van de ondergrondse beweging werden doodgeschoten en hun lijken op straat werden verspreid. Nieuwe aanplakbiljetten waarschuwden voor verdere represailles op mannen, vrouwen en kinderen, als de mannen zich de volgende morgen niet zouden komen melden. Er kwamen er toen volgens zeggen 12.000, waarvan er 4.000 aan het werk werden gezet. Dat was 2 dagen geleden gebeurd. De wacht wist verder te vermelden dat de strijd bij Arnhem weer moest zijn opgeleid, want het kanongebulder was in Apeldoorn te horen. In Velp zou ik wel niet meer kunnen komen, want dat was al helemaal geëvacueerd. En er waren al veel Duitse panzervoertuigen uit de richting Arnhem teruggekomen. Tja, ook deze berichten waren bemoedigend. De wacht moest me helpen om het wagentje de hoge stoep op te krijgen om de band te kunnen plakken. Hetgeen bij kaarslicht moest gebeuren, want er was geen elektriciteit meer. De toestand was vrij hopeloos, want de buitenband vertoonde 2 grote slijtgaten en de lap die eronder lag precies zo. Hoe kon je nou aan een stuk buitenband komen om eronder te leggen? De wacht wist alleen deze mogelijkheid. De gemeentetuinman, die vlakbij woonde, bij het aanbreken van de dag te vragen of hij zoiets had. Ik ging maar weer een beetje buiten in het maanlicht slenteren. En toen hoorde ik voor het eerst het kanongebulder in de verte uit de richting van Arnhem. Toen kreeg ik het toch wel even te kwaad bij de gedachte dat ik daar nou juist naartoe moest. Maar allengs zakte het beangstigende gevoel en raakte ik er weer bovenop. Eindelijk werd het 6:00 en de dag begon te lichten. Het kostte enige overwinning om de tuinman uit zijn bed te bellen voor een stuk buitenband, maar hij nam het me helemaal niet kwalijk en gaf me een groot stuk mee. Ik aan het repareren en om 7:30 werd de tocht aanvaard, waarvan het resultaat nog een heel groot vraagteken was. Het was een geruststellend feit dat het grootste gedeelte van de weg in ochtendnevels gehuld bleef, waardoor het gevaar voor vliegtuigaanvallen op de open Rijksweg wel zeer klein werd. Het kanongebulder bleef aanhouden en werd steeds sterker naarmate ik dichter bij het doel kwam. Tevens hoorde ik enkele malen jagers overkomen die ik echter niet kon zien. En plotseling begon op een niet al te grote afstand een artillerieduel van je welste dat de boel ervan dreunde. Het was geen gezellige inleiding, maar het kon me toch betrekkelijk weinig meer schelen als ik maar bij Fien en Flip kwam. Het was 9:15 toen ik eindelijk de Schelmse weg bereikte, die op 2 kilometer afstand om Arnhem heen loopt en naar Velp voert. Nu had ik het pleit gewonnen, want dichter bij de vuurlinie van de artillerie hoefde ik niet meer te komen. Het luchtfront bleef natuurlijk wel bestaan en daarvan daverde de lucht aan 1 stuk door. Na een hartroerend weerzien met Fien en Flip gingen we aan het inpakken. Nu bleek echter dat ze van verschillende kennissen zoveel goede gaven hadden gekregen dat we die onmogelijk op onze fietsen konden meenemen. En toen kwam de zoon des huizes met een bakfiets opdagen en die wilde ons naar Hilversum brengen. Nou, dat was een aanbod dat we niet genoeg konden waarderen en met beide handen hebben aangegrepen. En de bakfiets werd boordevol. We moesten en zouden eerst nog wat warms eten, waarvoor een paar wekflessen werden opengemaakt. En we kregen nog van alles toegestopt. Boter, jam, rogge, havermout enzovoorts enzovoorts. Er kwam geen einde aan. Eindelijk konden we om 12:00 de terugreis aanvaarden. Fien met Annetje in het wagentje, Jaap op de bakfiets en Flip op een gekregen fiets. Maar gezien de hopeloze weg en het steeds bergop moeten, begonnen we met enkele kilometers te lopen, al duwend en trekkend. In Velp had ik eerst nog weer de inmiddels lek geworden band van het wagentje in alle gemoedsrust staan te repareren, terwijl boven onze hoofden geweldige eskaders Engelse bommenwerpers overtrokken, waarop natuurlijk daverend werd geschoten. Zo'n beschieting beleefden we weer op de Schelmse weg, waar we nergens naartoe konden om dekking te zoeken, terwijl de granaatscherven rondom ons heen naar beneden moesten komen. Maar de hemel stond ons bij en ook dit overleefden we. Op de kruising met de Apeldoornse weg kregen we de mededeling dat we niet over Ede konden gaan, omdat het daar te gevaarlijk was. Dus we moesten onze weg binnendoor kiezen over Otterlo, waar we tegen 4:00 aankwamen. We hadden verschillende methodes toegepast van trekken en duwen en tenslotte beviel het ons toch het beste om het als volgt te doen. Flip met zijn fiets voorop, met een touw de bakfiets achter zich waarop Jaap zat. Daarachter weer een ijzerdraad aan mijn fiets en daarachter het wagentje. Het weer was die dag buitengewoon gunstig. Lekker zonnig met een fris noordoostenwindje. In Otterlo konden we gelukkig een kopje warme koffie krijgen bij de boterham. We zaten in een kroeg die ingericht werd tot polykliniek van het Rode Kruisdorp, waar inmiddels veel evacuees waren aangekomen die weer verderop trokken. En hier was het dat Fien de min of meer verontrustende mededeling moest doen dat het nieuwe leventje aanstalten scheen te maken om zijn intrede in de wereld te doen. Dat veranderde ons hele plan. Want om nu niet meer in Hilversum te komen, bracht vrij veel risico's met zich mee. En het was nog 50 kilometer, waarvoor we nog maar 4:00 de tijd hadden tot 8:00. Wel waren we danig vermoeid. Maar wanneer we alles op alles zouden zetten en een gemiddelde rede van 15 kilometer per uur, dan zouden we met een kleine onderbreking om wat op adem te komen, misschien nog net op tijd in Hilversum kunnen komen. Die mogelijkheid hebben we toen maar geprobeerd. We zetten de tanden op elkaar en weldra ging het met een behoorlijk tempo op weg naar Barneveld. De weg viel mee, was vrij vlak en beschut, de wind voor een groot gedeelte schuin achter. In Barneveld waren we echter nog niet van alle oorlogsgeweld af, want daar zaten een paar jagers elkaar achterna. De motoren daverden en de mitrailleurs spraken een overduidelijke taal. Maar we konden moeilijk uit de weg komen, want we zaten immers aan elkaar vastgebonden. Dus we moesten ons lot maar aan de hemel in handen geven en gewoon doorrijden. Ook Barneveld lag achter ons en eindelijk kwamen we op de betonweg die van Amersfoort naar Apeldoorn loopt. Een stuk weg zonder einde. Het begon al te schemeren. De grondnevels trokken koud op. Ons tempo verslapte gaandeweg. De klok ging met sprongen vooruit en onze moed zakte hoe langer hoe dieper weg in het moeras van de uitputting. Nog even wilden we pauzeren op die grote weg om een boterhammetje te verorberen. We stonden er nog geen 2 minuten of een jongen verscheen op de fiets met een grote kan melk en 2 koppen om ons te verkwikken. Waar hij zo gauw vandaan was gekomen wisten we niet, maar het was van een naburige boerderij. Hij had ons zien staan op de weg met onze witte vlag op het wagentje. Nou, dat was nog eens een medeleven. Het gaf ons lichamelijke opfrissing en een geestelijke bemoediging die ons weldra welgemoed aan de laatste 30 kilometer deden beginnen. Met het invallen van de duisternis bereikten we Amersfoort om 7:00. Er vielen weer enige straatgedeelten te lopen vanwege de hoogte. En na een korte beraadslaging aanvaarden we het risico dat we te laat zouden aankomen. Maar de nachtposten moesten dan maar voor lief nemen een witte vlag in plaats van een nachtausweis. Het was tenslotte nog 20 kilometer, dus als we nog een beetje tempo hielden, dan konden we tegen 7:15 thuis zijn. En dat was toch wel veel waard. Maar wat viel dat tegen? Om 9:15 kwamen we pas aan de rand van de stad aan. En na een langdurig onderhoud met de Duitse wachtposten konden we doorrijden. Het sloeg 9:30 toen we thuis afstapten, nadat we nog een paar straten gelopen hadden, omdat we eenvoudig niet meer konden. We dankten de hemel dat we thuis waren en dat alles zonder ongelukken was afgelopen. Nooit hadden we bij ons vertrek kunnen denken dat we diezelfde avond nog thuis zouden komen, na bijna 10 uur rijden. Fien had zich uitstekend gehouden en Annetje was voorbeeldig rustig. Het is moeilijk om na te vertellen wat er in Arnhem allemaal gebeurd is, maar treffender dan de beknopte beschrijving die Fien zelf gaf in een brief die ons hierna via het Rode Kruis bereikte, zou een herhaling met eigen woorden moeilijker kunnen zijn, vandaar dat ik haar met potlood geschreven brief hier overneem. Velp, 30 september 1944, 5:00 in de middag. Lieve Tine en Lon, vanmiddag hoorden we hier in Velp dat we brieven via het Rode Kruis kunnen verzenden naar het noorden en westen van het land. We zijn er erg gelukkig om, want verlangen vurig naar enig contact met jullie of met moeder. Is bij jullie alles goed en veilig? Zoals je misschien gehoord hebt, is Arnhem geëvacueerd vorige week zaterdag. Wij waren al eerder weg van de Utrechtse weg naar Ria gevlucht en zijn door een zee van ellende gegaan. Bijna 3 dagen hebben we in de kelder gezeten. Waren het 1 uur Duits en het volgende weer Engels. Voor en achter werd door ons huis geschoten totdat we eruit moesten vluchten, door de vuurlinie heen, omdat het in brand was geschoten. Al onze bezittingen bestaan nog uit een oude pyjama van mij, 1 deken en Flips kamerjas. Er is totaal niets meer over van wat we hadden. We vluchtten vroeg in de morgen. Flip was 9:30 en Siska helemaal. Ik had alleen een pyjama aan en Annetje een luie, hemdje en een nachtponnetje. Vallen, opstaan, dwars door geschut heen over kogels, granaten enzovoorts. Je kunt niet begrijpen wat het zeggen wil, helemaal niets meer te hebben. 'S middags zag de dokter de plaats terug waar wij vermoeden dat ons huis heeft gestaan. Alleen Siska had een vluchtkoffertje klaarstaan dat we in alle hurry niet eens hebben meegenomen. Je leeft in een roes. Ik heb van 4 verschillende mensen kleren aan. Flip en Annetje ook. Het nieuwe kindje is al ingedaald volgens de dokter. We verwachten het iedere dag. Van verschillende kanten zijn er luiers en hemdjes gekomen. Een wieg is geleend. En zo leven we van het ene uur in het andere. Flip heeft een erge shock gehad. Vloog overeind als er bijvoorbeeld een kopje werd verschoven. Het gaat gelukkig weer wat beter nu. Van Ria uit zijn we bij Loek Hermans in Velp terechtgekomen, waar zij ons buitengewoon aardig hebben opgenomen. Flip doet hopeloze moeite voor een dokter en een verpleegster. Vandaag kwam er bericht dat alle evacuees uit Velp weer weg moeten naar Ede toe. Alleen de zieken en invaliden mogen blijven tot een vervoersmogelijkheid bestaat. Dus je wacht maar weer. Van moeder horen we niks. Een raar idee dat zij al meer dan een week bevrijd zijn daar. En ik denk ook niet dat daar veel gebeurd zal zijn, want Nijmegen was zo vlug bevrijd. Bidden jullie alsjeblieft een beetje voor ons, dat we het er levend afbrengen. Het is hier zo'n frontgedoe en het duurt zo lang. God spare jullie voor zoiets. Neem me dit gekke geschrijf maar niet kwalijk. Wij wensen jullie alle goeds. Heel hartelijk omhelst van ons alle drie, Fien, Flip en Annetje.